Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. De ruimtevaartindustrie is belangrijker dan ooit, zeker sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Toch wordt er in Nederland te weinig geïnvesteerd, dat vindt de sector althans zelf. Hebben deze bedrijven gelijk en lukt het NASA of een andere ruimtevaartorganisatie om binnenkort weer een mens op de maan te zetten? Ik bespreek dat met wetenschapsredacteur George van Hal en economieverslaggever Bart van der Weijer. George, om even te beginnen met die maan.
Ja.
En missies naar de maan. Wat is daar de laatste status, de laatste
Ja, we gaan om de haverklap in. Gaan we eigenlijk naar de maan.
Ja.
Dus dit jaar werd Japan bijvoorbeeld het vijfde land ter wereld dat succesvol een dingetje op de maan liet landen.
Ja.
Zonder dat het meteen kapot ging. Hij viel overigens wel om, dus hij lag op zijn zij en daardoor deed hij het minder goed dan eerst gedacht en gehoopt. Dat laat meteen zien hoe verschrikkelijk moeilijk het is. Maar ja, vijf landen dus die dat voor elkaar gekregen hebben.
En welke vijf landen zijn dat ook alweer?
Dat
natuurlijk
is
Amerika Rusland.
En Rusland, Sovjet-Unie.
Ja.
En dan is het China, India en Japan.
Ja. Waarom is het zo belangrijk om op die maan te komen? Want wat valt daar vervolgens te halen?
Het is ten eerste en vooral toch wel een beetje de prestige.
Ja.
Het is een soort van technologisch spierballenvertoon. Laten zien van wij kunnen dit. En nou ja, brengt ook de rest van de sector weer in beweging.
Mm-hmm.
Dus in die landen zelf zorgt het voor inspiratie. Dat mensen misschien eerder geneigd zijn om een loopbaan te kiezen in de technologische sector.
Ja.
Dus dat soort vliegwiel-effecten zie je daar ook in. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Weet je wel. Er wordt altijd wel heel veel mooie sier gemaakt met de wetenschappelijke doelstellingen. Die zijn er ook bijna altijd wel.
Ja.
En er wordt heus wel eens iets nuttigs gedaan. Maar dat is niet al die tijd en moeite waard.
Eigenlijk niet. Het is meer een soort prestige.
Ja.
Ja, prestatie. Ja. Hey, en die ruimtevaartindustrie is dus eigenlijk veel groter dan al die maanlandingen die veel in het nieuws komen.
Ja.
Hoe ziet die eruit en hoe ziet de Nederlandse ruimtevaartindustrie er eigenlijk uit? Bestaat die?
Ja, die bestaat zeker. Ja, in Nederland doen we van alles. Hè. Bij die maanmissies bijvoorbeeld, een van de belangrijkste die er aankomt zijn de Artemis-missies. De eerste daarvan is al gedaan. Dat was een rondje om de maan vliegen zonder mensen aan boord van het schip. De tweede waarschijnlijk volgend jaar. Dan zitten er astronauten aan boord, maar die gaat nog niet landen op de maan. En dan uiteindelijk ergens over 2 of 3 jaar, dan moeten er weer een keer ook mensen terug naar de maan.
Ja, want dat is vooralsnog heel lastig, hè?
Ja, dat is moeilijk. Ja. Ik bedoel, we hebben dat al een keer gedaan. Maar al die plannen en al die ontwikkelingen en de raket waarmee dat gebeurde, ja, al die kennis is verdampt en weg. Allemaal van een vorige generatie. Dus dat moet allemaal, het wiel moet eigenlijk opnieuw worden uitgevonden.
Ja, ja.
Dat is heel erg moeilijk. Maar bij die missie zitten dus een Nederlandse, tussen aanhalingstekens Nederlandse zonnepanelen op het bemanningsgedeelte.
Ja.
De Orion-capsule heet dat. En die worden in Leiden worden die ontwikkeld door een bedrijf. In Nederland huist bijvoorbeeld ook ESTEC. Die staat in Noordwijk, vlakbij Leiden eigenlijk. En dat is het belangrijkste, het grootste technologie-instituut van de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, zeg maar. Onze tegenhanger van de NASA is dat.
Ja. En die staat dus eigenlijk gewoon in Nederland.
Die staat in Nederland, ja.
Met 2000 medewerkers las ik geloof ik.
Ja, het is een vrij groot instituut.
Ja.
Ja, absoluut. En ook bij allerlei grote astronomische missies. Je hebt de ruimtetelescoop James Webb. Dat is een soort van het vlaggenschip van de moderne sterrenkunde.
Ja.
Ja, daar een van de instrumenten die daar ophangt, een MIRI heet die. Die is voor een groot deel ontwikkeld in Nederland met Nederlandse experts en Nederlandse kennis. Dus op die manier, op allerlei prestigieuze plekken in die ruimtevaart, speelt Nederland wel
een
bepaalde manier een rol.
Ja. En toch klaagt die sector dat Nederland te weinig investeert.
Ja.
Ja.
Ja, en daar hebben ze eigenlijk ook wel gelijk in. Als je gewoon puur naar de getallen gaat kijken. Hè, Nederland investeert per hoofd van de bevolking €9 in die ruimtevaartplannen.
Ja.
Ja, als je daar dan andere landen naast legt. Duitsland doet bijvoorbeeld €22 per hoofd van de bevolking. Frankrijk doet €39 per hoofd van de bevolking. En dat zijn dan nog twee landen die een soort van ruimtevaartuitstraling hebben, die daar bekend mee zijn. Maar ook Noorwegen doet bijvoorbeeld €33.
Ja, nou ja, dat is echt een gigantisch verschil eigenlijk.
Ja, dat geeft er wel aan. Nederland zit echt in de achterhoede van de investeringen in de ruimtevaart.
Ruimtevaart is de vergeten ruggengraat van onze samenleving. Dat zegt een commissie onder leiding van oud-minister Maria van der Hoeven. Wat bedoelt zij met die ruggengraat?
Nou ja, de grote frustratie die in de ruimtevaartsector leeft, en dat is ook wel begrijpelijk, is dat we toch altijd weer denken aan bijvoorbeeld de maan en aan het ruimtestation ISS. Terwijl ruimtevaart inmiddels echt een soort onlosmakelijk onderdeel is van onze moderne maatschappij. Het bankwezen rekent erop. Je zou niet kunnen pinnen zonder de satellieten die in de lucht hangen.
Ja.
De transportsector met GPS, allemaal afhankelijk van satellieten. Onderzoek naar klimaatverandering, daar zijn satellieten enorm belangrijk om te bepalen wat voor uitstoot er precies plaatsvindt. Maar ook defensie. Hè. Je hebt in de oorlog in Oekraïne, daar worden continu satellieten gebruikt voor observatie van waar bevinden vijandelijke troepen zich. Voor het besturen van drones bij aanvallen. Voor satelliet internetcommunicatie.
Ja.
He, daar kreeg je op een gegeven moment, dat gebeurt veel via Starlink van Elon Musk. Er was gedoe over dat hij dat misschien ook aan de Russen leverde. Of dat hij het uit had gezet voor Oekraïne. Nou ja, daar zie je al aan hoeveel macht je hebt als je gewoon die satellieten in de lucht hebt hangen.
Ja, ja. En nou komt die commissie over wie ik het had met een dringend advies om eigenlijk meer te investeren.
Ja.
Hoe ziet dat advies eruit?
Nou ja, dat zegt in feite gewoon, hey, maak meer geld vrij voor deze sector.
Ja.
En de reden daarvoor is, nou ja, om ervoor te zorgen dat we als Nederland dan een vinger in de pap houden
ja.
in dit gebeuren. Je wilt er dan toch voor zorgen dat je niet afhankelijk bent van die ene Amerikaan die gewoon zo gigantisch veel satellieten de ruimte inschiet. Maar dat we ook een Europees alternatief hebben. En als er een Europees alternatief komt, dan wil je ook dat als dat ontwikkeld wordt, dat dan een gedeelte van de opdrachten naar de Nederlandse industrie gaat. Dat ja. we als Nederland mogen meebeslissen over hoe dat precies wordt ingericht.
Ja.
Dus het gaat om nou ja, je eigen bedrijfsleven aan het werk krijgen en om zeggenschap. Om ervoor te zorgen dat onze doelen en wat wij als Nederland belangrijk vinden, dat je dat kunt meehelpen bepalen.
En je had het al over Noorwegen, waar dus vier keer zoveel wordt geïnvesteerd.
Ja.
Hoe zou je nou dat verschil kunnen verklaren?
Als je dit aan de mensen uit de ruimtevaartsector vraagt, dan zeggen zij eigenlijk, wij hebben het verhaal gewoon niet goed verteld.
Hmm.
Bij Nederlanders denken mensen inderdaad aan die exploratiemissies en niet aan al het nut dat het de maatschappij ook kan brengen.
Ja.
Ik sprak de directeur ruimtevaart van de TNO. Die zei van, ik ging op een gegeven moment langs bij een Kamerlid van GroenLinks. En ik kwam binnen en zij zei tegen mij, ja, ruimtevaart vind ik totaal niet interessant. maar ze maakte wel tijd vrij voor hem. Daar was hij dan heel blij mee. Maar zij zei van, ja, ik hoef niet naar de maan, ik hoef niet naar Mars. We hebben heel veel belangrijke problemen op aarde. En toen liet hij vervolgens zien wat de klimaatsatellieten aan gegevens verzamelden.
Ja.
Die zij dus kon gebruiken om haar politieke doelstellingen te verwezenlijken. En toen ineens zag ze in van, hey, dit is ook voor mijn doelstellingen, is het toch best wel belangrijk. En sindsdien ja, heeft zij een goede band met die ruimtevaartsector.
Ja, Bart, jij bent ook aangeschoven. Jij schrijft veel over de energietransitie. Welke rol speelt ruimtevaart en de ruimtevaartindustrie daar eigenlijk in?
Je zou op het eerste gezicht denken, helemaal niet. Want die raketten zijn natuurlijk brandstof. Slurpen kan je niet eens noemen. Verpulverende apparaten. Niet zelden.
Schaamte in het kwadraat eigenlijk.
Zo, ja. Ruimteschaamte bestaat dat al. Ja. Ze zijn ook niet zelden van rijke Amerikaanse miljardairs die het bijna als een soort speeltje lijken te gebruiken. Hoewel het in het geval van Elon Musk niet zo is. Maar als je denkt aan Jeff Bezos.
Ja.
Een beetje wel misschien nog. Dus je denkt juist helemaal niet aan dit is goed voor het klimaat. Maar ja, George noemde het al. Die satellieten die kijken naar wat wij uitstoten. Met name aan methaan, wat een heel zwaar broeikasgas is. En aan CO2. Als je nou vanuit de ruimte precies kunt zien, en dat kunnen de modernste satellieten, waar ontstaat dit? Dan kan je dus ook op een afgelegen plek zien ineens, hey, maar hier ergens achter in Rusland of in Noordoost-China is een enorme uitstoot van methaan of CO2. En dan kan je kijken, waar is dat? Wat kun je er aan doen? Dus dat is heel belangrijk dat we dat ook gedetailleerd en actueel in kaart kunnen brengen.
En dat is ook eigenlijk kennis die je alleen maar op die manier kunt verwerven vanuit de ruimte.
Ja,
ja.
Ja. Nou ja, Rusland kun je inderdaad niet even zo binnenrijden om daar te gaan meten. Dus het gaat heel snel en heel accuraat. Dus dat is belangrijk. Maar je ziet het voor een deel ook wel. Ja, dat Nederland is nu kampioen, wereldkampioen zonnepanelen. Ja, dat is een ontwikkeling die ooit in de ruimtevaart is begonnen.
Ja.
En nog steeds dat daar nu modules worden ontwikkeld in Nederland voor zo'n Artemis-missie. Ja, dat is technologie die je uiteindelijk misschien ook al een keer op je dak terug gaat zien. Dus daar is het ook belangrijk voor.
Ja.
En eentje die misschien nog wel het meest voor de hand ligt. Dankzij weersatellieten kun je nu hele goede weersvoorspellingen doen. En dat is dus heel belangrijk dat je weet, morgenmiddag om 3 uur schijnt de zon heel hard. Dus moeten we die gascentrales alvast een beetje rekening houden dat die wat minder hard moeten gaan draaien. Dus het is heel belangrijk dat je die zonne-energie die dan wordt opgewekt ook goed kunt gebruiken. Ja. Ja, dat doe je met weersvoorspellingen.
Herken jij dat beeld dat Nederland eigenlijk achterop dreigt te raken door gebrek aan investeringen?
Ja, nou, het is ook altijd wel een beetje lastig te zien. Zeker, ik hou me niet dagelijks met ruimtevaart bezig. Maar er zit ook wel, zeggen de mensen die ik gesproken heb, een heel groot na-eil-effect in. Als je nu investeert in ruimtevaart, zie je pas over 20 jaar vaak de effecten daarvan. Hè? Zo'n systeem als GPS, waarmee wij allemaal navigeren, dat is in een tijd van decennia opgebouwd. Er zijn eerst honderden en honderden miljoenen ingestoken. En nu plukken we daar bijna ongemerkt de vruchten van.
Ja.
Ja, als je daarmee stopt, dan duurt het vaak ook jaren en jaren voordat je dat merkt. En nu zegt de sector van ja, het wordt nu wel tijd om echt opnieuw je geld te gaan steken.
Want ik begreep dat Nederland bijvoorbeeld een sleutelpositie misliep bij, als ik het goed zeg, project CO2M. Ja. Maar dat kan misschien ook
Eerlijk gezegd ook niet hoe je het uitspreekt. Maar ja, het staat voor Carbon Dioxide Monitoring Mission.
Ja, wat was dat?
Nou, dat is dus een satelliet die heel nauwkeurig methaan en CO2 in kaart kan brengen.
Ja.
En dan sneller, beter, nauwkeuriger. Ik geloof dat ze tot op 0,6 of 0,7 parts per miljoen vanuit de ruimte kunnen zien hoeveel CO2 ergens wordt uitgestoten. En dat leidt er dus toe dat je dat soort pluimpjes kunt gaan zien van hey, hier is heel veel CO2 en dat waait dan helemaal uit over het land. Dat is dus een belangrijke missie.
Ja, maar daar is Nederland dus eigenlijk
daar mogen wij niet meewerken aan de ontwikkeling van een onderdeel waar wij dus eigenlijk heel goed in zijn. We zijn goed in dit soort instrumenten die vanuit de ruimte dit soort waarnemingen kunnen doen.
Ja, ja. Dat is wel heel jammer misschien, zowel economisch als weer die positie die we dan niet meer hebben.
Ja. Ja. Ja,
ruimtevaart is belangrijker dan ooit. Dat zegt dus de ruimtevaartindustrie zelf. Ja, waarom zeggen ze dat en hebben zij in jouw ogen nou een punt?
Ja, ja. Dat klinkt inderdaad een beetje als een wc-eendredenering.
Ja.
Als je de branchevereniging voor rolschaatsfabrikanten belt, zullen ze ook zeggen dat rolschaatsen heel belangrijk zijn voor de economie. Maar ze hebben natuurlijk wel gelijk.
Ja.
Om de dingen die we net al genoemd hebben. Maar ook omdat er een verandering is in de ruimtevaart die je ziet. Het is veel meer commercieel geworden. Vroeger was ruimtevaart echt iets voor naties die hele grote satellieten bouwden, die hoog aan het firmament stonden, waar niemand verder bij kon, die ook onbetaalbaar waren. En nu zie je veel meer de ontwikkeling dat er kleine satellietjes worden gebouwd met hele moderne technologie daarin, die voor relatief weinig geld omhoog kunnen worden geschoten en toch wel belangrijke dingen kunnen doen, zeker als die kleintjes met elkaar kunnen gaan samenwerken.
Is dat de miniatuur? Miniaturisering, ik vind dat zo'n mooi woord.
De miniaturisering van de ruimte.
Maar wij Nederlanders zijn dus heel goed in miniaturisering, begreep ik.
Ja, we zijn niet de enige die daar natuurlijk goed in zijn, maar wij hebben wel een industrie die daar goed in is.
Groot geworden door dingen klein te maken. Ja.
Ja, en daardoor goedkoop. Ja. En daardoor kun je dus experimenteren. Want zo'n grote satelliet die dus honderden miljoenen kost, ja, die moet het doen. En die moet ook jarenlang het doen. Terwijl zo'n kleintje, ja, die stuur je omhoog. Die doet een tijdje wat hij moet doen. En als hij uitvalt of hij verdwijnt weer in de dampkring, is niet zo'n ramp. Dan stuur je een nieuwe met modernere technologie die weer iets meer kan. Dus je kunt daardoor ook sneller gaan ontwikkelen. En dat is denk ik wel wat je nu de laatste jaren in de ruimtevaart ziet. Mede ook dankzij partijen als Elon Musk die lanceringen veel goedkoper hebben gemaakt. Dat dus bedrijven in Nederland kleine satellietjes kunnen ontwikkelen die dan dus in de ruimte worden. Er is een Nederlands bedrijf, ISS Space heet dat. Die hebben het record satelliet uitzetten tot een aantal jaar geleden op naam staan. Dat ze in één lancering meer dan 100 van dit soort kleine satellietjes uitzetten met een raket. Die dus allemaal dingen doen voor bedrijven die iets willen in de ruimte.
Ja.
Dus daar zit zeker een markt in. En dat is nieuw.
Ja, en dat is dus die commercialisering die jij bedoelt.
Ja.
En zou je dan kunnen zeggen dat wij een gebrek aan handelsgeest hebben als het gaat om de ruimte? Dat onze kosmische ambities
te laag zijn? Wat ik te horen kreeg, nou, onze ambities zijn misschien wel groot, maar het was tot nu toe ook wel vaak zo dat het einddoel was om iets te gaan maken voor ESA. Om dus aan zo'n grote satelliet in een groot project een onderdeel voor zoiets groots te gaan maken. Daar was het bedrijfsleven nu te veel op gericht.
Ja.
Terwijl je zou dus ook kunnen zeggen, zoals ook een aantal bedrijven nu doet, van we gaan gewoon onze eigen satellietjes maken. We kijken of we ergens in een soort rugzakje met een andere lancering mee kunnen gaan. En zo onze technologie verder ontwikkelen en zo langzaam een groot en belangrijk bedrijf gaan worden.
Ja,
dat was vroeger minder. Dat begint nu wel meer op te komen. En ook in Nederland.
Ruimtevaart is natuurlijk ook echt astronomisch duur. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen zullen denken van ja, dat geld kunnen we beter besteden aan problemen hier op aarde.
Op aarde. Ja. Ja. Nee, dat is terecht. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor heel veel zaken. Aan de andere kant, als je het dus commercieel kunt uitbuiten en je krijgt het verschrikkelijke woord, het ecosysteem van bedrijven die dus onderdelen gaan toeleveren, dan ga je gewoon ook geld verdienen. Dan ontstaat er een industrie die zichzelf kan gaan bedruipen, gewoon door het leveren van technologie, satellieten, onderdelen voor de ruimtevaart.
Ja.
Maar goed, je hebt soms wel geld nodig om een ontwikkeling op gang te kunnen brengen. Dat is wel wat nu nodig is. Heel veel van dit soort jonge bedrijven, dat zie je vaak, die hebben een mooi plan. Die kunnen in het laboratorium iets doen wat werkt. En dan is de volgende fase om echt op te starten naar een echt bedrijf is heel moeilijk. Dan heb je financiers nodig. Nou, op dit moment met de hoge rente en allerlei andere problemen is het lastig om die te vinden. Dus dan is het fijn als een overheid zegt, wij helpen jou door deze moeilijke fase heen. De Valley of Death wordt die genoemd. En dan kan je je product misschien echt ontwikkelen tot iets wat succesvol wordt.
Ja. Maar ik begrijp dat het demissionaire kabinet het ruimtevaartbudget weigert te verhogen. Ja, hoe groot is de kans dat een volgend kabinet dat wel gaat doen?
Ja, nou, het is wel verhoogd. Maar wat dus deze ruimtevaartagenda zei, je moet het structureel doen. Daarvan heeft het kabinet gezegd, dat laten we over aan een volgend kabinet. En daar is de sector wel een beetje bezorgd over. Want de partijen die nu in het volgende kabinet lijken te gaan komen, die hebben eigenlijk helemaal geen aandacht voor ruimtevaart. Ze noemen het niet of nauwelijks in hun programma's. En ze, een aantal heeft ook al gezegd, er zijn in Nederland groeifondsen. Dat zijn geldfondsen van 20 miljard. Dus een geldfonds van 20 miljard bedoeld om dit soort investeringen te doen. Ja, laten we dat geld uit dat groeifonds halen en daar gaan we gewoon andere belangrijke dingen mee doen.
Ja.
Nou, dan is ruimtevaart is al snel een kostenpost. Niet
en
zo
een lange termijn.
Lange termijn kan je niet heel snel mee schitteren.
Ja. Ja.
Dus dat, zij zijn wel bevreesd dat ze dit gaan mislopen.
Ja, en hoe anders is dat in Amerika, George?
Ja, daar is het heel anders. Ik bedoel, in de Verenigde Staten, als daar het nieuwe NASA-budget wordt vastgesteld, ja, dan zit de Kamer zit vol, zeg maar, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. En iedereen probeert te laten zien van, wij hebben iets binnengehaald voor onze eigen achterban. Weet je wel, het is echt een spektakel bijna.
Ja.
En toen dat hier in Nederland gebeurde, de laatste keer dat ze daar over het ruimtevaartbudget gingen spreken, toen zaten er twee Kamerleden, waarvan dan de één voorzitter moest spelen, want de voorzitter zelf was ook afwezig. En als de één dus iets wilde zeggen, dan moesten ze de hamer overhandigen aan de ander, die dan weer even voorzitter moest spelen. Nou ja, zo weinig aandacht was er dus.
Ja, het is eigenlijk vrij gênant, toch? Ja.
In vergelijking is het wel een beetje gênant, ja.
En hoe liggen die verhoudingen in de internationale ruimtevaartsector eigenlijk? Is Amerika nog steeds de grootste en Rusland of zijn er nu inmiddels ook echt andere spelers die aan de deur rammelen? En,
ja, die ruimtevaartsector is enorm veranderd ten opzichte van vroeger.
Ja.
Het is het gedeelte met al die exploratiemissies en zo. Dat is echt een soort afspiegeling van de geopolitiek. Dus waar je ten tijde van de Koude Oorlog inderdaad de Verenigde Staten en Rusland hadden, die als twee grote ruimtemachten tegen elkaar aan het opboksen waren met allerlei prestige dingen. Daar zie je dat nu China inmiddels misschien wel de grootste en de beste in de ruimtevaart is geworden.
Ja.
China heeft een gigantisch succesvol maanprogramma. Veel beter dan de Verenigde Staten op dit moment. Ze hebben een missie op Mars rijden. Ze hebben ook een eigen internationaal, in dit geval niet internationaal, maar Chinees ruimtestation. Een tegenhanger van het internationale ruimtestation. Ze hebben samenwerking aangekondigd met Rusland, met andere landen, om in de toekomst hun maanmissies verder te ontwikkelen. Want zij willen ook mensen op de maan gaan zetten. En de kans dat de volgende mens op de maan een Chinees is behoorlijk groot. Ik zou zelf gokken op dat China uiteindelijk eerder is dan,
dus zet je geld op in.
Dan de VS. Ja, ja, absoluut.
Dus en wordt er eigenlijk tussen Rusland en Amerika of op dat ISS, wordt er nog samengewerkt?
Ja, het ISS is
na
eigenlijk
de oorlog in
is het enige ding waar ze nog samenwerken. Dus heel veel samenwerkingsverbanden in de ruimtevaart zijn gesneuveld.
Ja.
Maar het ISS functioneert gewoon niet als Rusland en het Westen niet samenwerken. Er zit letterlijk een Russisch deel vastgeklonken aan een Westers deel.
Ja.
Ja, als je een van die twee uitzet, dan werkt het hele station niet
meer. Ze zijn echt afhankelijk van elkaar. Ja.
Dus die samenwerking loopt nog, maar begint wel steeds meer te piepen en kraken.
Ja.
Maar dat is dus het geopolitieke gedeelte met al die prestigieuze exploratiemissies en mensen in de ruimte. Aan de andere kant is het gewoon volledig verschoven naar commerciële ruimtevaart.
Ja.
Dus je hebt inmiddels SpaceX, dat is het bedrijf van Elon Musk. Ja, dat is het grootste ruimtevaartding, de grootste ruimtevaartonderneming ter wereld. Als je gaat turven hoeveel satellieten er in de ruimte hangen. Daarvan is de helft, meer dan de helft, is van Elon Musk. Er hangen inmiddels 5500 van zijn internetsatellieten hangen er. Hij wil dat op termijn ophogen naar 42.000. Er komen er elk jaar komen er 1000, 1500 komen erbij. Het tempo gaat omhoog, dus het worden er steeds meer. Dat is ook wel iets waar overigens andere mensen over klagen, want daardoor wordt de ruimte heel erg vol. Risico botsingen wordt groter op ruimtepuin. En als het even tegen zit, botsen een paar van die dingen op elkaar. Kun je gewoon nooit meer een raket omhoog sturen. Ja, omdat je altijd
de ruimte wordt vol. Ik had het me nooit kunnen voorstellen dat zou kunnen gebeuren.
Ja, maar het is natuurlijk de ruimte zelf is heel groot. Maar het gaat dan om het flintertje ruimte om de aarde.
Natuurlijk.
Ja, dus daaraan zie je dat eigenlijk die hele commerciële sector. Hij lanceert veel meer dan alle andere bij elkaar.
Ja.
En veel meer ook dan vroeger. Dus als je grafiekjes bekijkt van het aantal raketlanceringen. Die gaan echt exponentieel omhoog. Er zit een gigantische versnelling in. Wordt alleen maar meer. En dat zijn al die commerciële diensten die dat op dit moment vooral doen.
Ongelooflijk. En kan zijn positie, die hegemoniale positie, eigenlijk nog door iemand worden uitgedaagd of niet?
Ja, het wordt wel steeds moeilijker. Ja. Er zijn andere bedrijven die dat ook proberen. Ook Amerikaanse bedrijven. Tegelijkertijd zetten Europese ruimtevaartorganisaties zetten daar bijvoorbeeld ook op in. Hè. Die proberen dan herbruikbare raketten. Want dat is een van zijn unique selling points. Waarmee hij gewoon de ruimte ingaan heel goedkoop heeft kunnen maken. En als hij een raket lanceert, dan gaat het onderste stuk van die raket gaat weer terug naar aarde. En die kun je dan gewoon nog een keer gebruiken voor de volgende vlucht. Terwijl hiervoor plonsen die dingen in de oceaan of verbranden in de atmosfeer. Of daar deden ze iets mee waardoor je ze in elk geval niet een tweede keer kon gebruiken.
Ja.
Dat proberen Europese instanties proberen dat bijvoorbeeld ook. Maar dat blijkt allemaal gewoon heel erg moeilijk. Want Elon Musk heeft een hele slimme manier gekozen om heel snel heel goed te worden. Hij doet het namelijk gewoon. Dus hij gaat gewoon testen en zijn raketten ontploffen en ze gaan kapot, ze vallen ter aarde. Maar elk stapje wordt hij gewoon weer een heel klein beetje beter.
Ja.
Dat hebben we deze week. Donderdag ging zijn Starship van SpaceX ging omhoog. Dat was dan de derde officiële test. Daarvoor had hij al een paar kleinere testen gedaan. En die eindigen ook eigenlijk altijd in een ontploffing of in een mislukking. Of in,
maar dat zien zij dus niet als een mislukking.
Nee, dat is de bedoeling.
Ja.
En in dit geval, het was heel spectaculair. Want die raket bereikte daadwerkelijk de ruimte. Dat is de grootste en krachtigste raket die we als mensheid ooit ontwikkeld hebben.
Ja.
Dus een raket van SpaceX. Dat is gelukt. Nou ja, bij terugkeer verbranden die wel in de atmosfeer. Raket kwijt, weet je wel.
Ja.
Dus het was niet helemaal een succes. Maar wel weer een enorme stap gezet.
Ja.
En de volgende keer landt hij waarschijnlijk gewoon. Of komt hij in elk geval weer een heel stuk verder. En over een jaar doet hij het. En dan ben je veel sneller dan NASA, die dat gezichtsverlies niet wil leiden.
Met al die ontploffingen bedoel je?
Ja, ja, dus die steken heel veel in het voortraject, waardoor het ook allemaal veel duurder wordt.
Ja.
De raket waarmee ze mensen naar de maan gaan lanceren, dat kostte 2 miljard per lancering of zo.
Ja.
En Musk ligt straks een factor 10, factor 20 lager per raketlancering. Gewoon omdat hij het op deze manier heeft gedaan.
Ja, en is het dan dus voorstelbaar dat er commerciële vluchten bijvoorbeeld naar de maan gaan komen van
dat
hem?
Dat is wel wat hij hoopt.
Ja.
Kijk, op dit moment heeft hij alleen nog een contract binnen voor die astronauten van NASA. Die gaan dan een soort mooi compromisvoorstel. Die gaan eerst met de raket van NASA de ruimte in. En dan stappen ze in de ruimte over naar het ding van Elon Musk. En met dat ding van Elon Musk landen ze dan daadwerkelijk op de maan.
Ja,
Dat
met
is
één overstap naar de maan. Dus,
dat is wat ze nu hebben gekozen. En die SLS-raket van NASA is zo duur dat die op termijn waarschijnlijk uitgefaseerd wordt. Dus als ze doorgaan met die missies, dan wordt het gewoon helemaal Elon Musk. Maar hij hoopt op termijn een hotel op de maan en uiteindelijk ook op Mars te hebben, waar hij toeristen naartoe kan sturen.
En welke andere landen en ruimtevaartorganisaties zijn ook nog bezig naar de maan te gaan op dit moment?
Ja, de maan is echt...
Het blijft gewoon een enorme aantrekkingskracht hebben. Ja.
Dus de Verenigde Staten stimuleert bijvoorbeeld bedrijven om dat te doen. We hadden de laatste eerste gelukte commerciële maanlanding. Dat was een Amerikaans bedrijf die dat deed. Die deden dat ook een beetje onder de vlag van het Commercial Moonlander Program van NASA. Dus dat is de manier waarop alle bedrijven, alle instellingen aan de weg gaan timmeren zijn. En de hoop is om om het weer een beetje in de vingers te krijgen, weet je wel. Om die kennis die 50 jaar geleden een beetje, soms gewoon met pensioen is gegaan, maar ook inmiddels al overleden, weet je wel.
Ja, er zijn nog 4 mensen, geloof ik, in leven die ooit op de maan zijn geweest.
Dus, en dat zijn dan de astronauten zelf, maar ook de ingenieurs die eraan gewerkt hebben. Weet je wel, heel veel van die kennis is gewoon verdwenen.
Ja.
En zo'n raket maken, dat is toch gewoon wel echt een trucje dat je goed in de vingers moet hebben. Waar je ook alle kleine details van moet kennen.
En kunnen we nog hopen dat Nederland daar nog een rol in speelt?
Nou ja, kijk, ESA hoopt uiteindelijk wel mee te liften. Dus die hopen ook Europese astronauten op de maan te laten lopen. Maar de kans dat daar een Nederlander tussen zit met onze bijdrage aan ESA is denk ik niet zo heel groot.
Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. En u luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimbergen en Jasper Veenstra. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.